Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien. Ook zij die Hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen zich over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar staande het derde en het vijfde couplet zingen. Het derde en het vijfde couplet van 792. Fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. Ik wil nog eventjes u eraan herinneren, misschien bent u er vanmorgen niet geweest, maar dat zuster Latumahina afgelopen week door de Heer thuisgehaald is en dat aanstaande dinsdag om 12 uur hier in de schuilplaats de afscheidsdienst gehouden zal worden, waar u hartelijk voor uitgenodigd bent. Verder wil ik u er even op attent maken. We zijn erg blij dat Margien, onze dochter, sinds ruime week weer in Nederland is. Haar man Rink-Jan die komt een maand later deze kant op. Dan zullen ze samen in begin september hun eerste kindje krijgen, als alles zo de Heer wil en we leven. En dan hopen ze zich in september hoopt Rink-Jan met een nieuwe baan te beginnen in Noord-Duitsland. Dus dan komen ze een beetje dichter in de buurt te wonen. Nou, daar zijn we best wel heel blij mee. Welkom, Margien. Deze dienst wilde ik graag beginnen, wat ongebruikelijker dan anders, maar over een heel klein stukje wat geschreven is in het Nederlands Dagblad, een soort gedicht is het niet, maar in ieder geval een heel raak stukje over het Wilhelmus. Het Wilhelmus wat vanavond ook zal klinken, maar het Nederlands Dagblad is afgelopen zaterdag daarmee geopend en ik vond het wel heel mooi. Daar staat boven Wilhelmus. Schiet nou toch op, man, met dat Duitse bloed. Die Duitsers komen we wel weer eens tegen. En dan, dat weten we sinds 88 nog heel goed. Schiet nou toch op, man, met die koning van Hispanje. Net zoals vroeger. Dat beleidje met de mond. Maar dan schieten we de Spanjolen van ons landje. Mijn schild en de betrouwen. En dat stond gisteren in de krant. Morgen is uw dag. En hoezeer wij ook hopen dat wij winnen, eerst u, leg neer die bal. Wij gaan met u beginnen. Dat stond in het Nederlands Dagblad en ik dacht, dat wil ik u toch niet onthouden. Heel mooi. Laten we samen de Heer een zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we eerst met u mogen beginnen. Want geloven in God betekent geloven in de eerste, de enige. En u bent de enige. Er is naast u geen andere God. Ook geen voetbalgod. Heer, dank u wel dat we u mogen dienen in ons leven. Dat u ons gekocht heeft met het bloed van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat wij voor tijd en eeuwigheid uw eigendom geworden zijn. Heer, we danken u voor het offer wat gebracht werd op Golgotha. En we danken u dat Heer Jezus met al onze zonden de straf gedragen heeft en de dood is ingegaan. En dat we mogen weten dat Heer Jezus opgestaan is en eeuwig leven, heilig leven, rechtvaardig leven aan het licht gebracht heeft. Leven waar wij vandaag deel aan mogen hebben. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een goede avond met elkaar geven? Wilt u hen vertroosten die troost nodig hebben? We denken in het bijzonder aan de familie rondom zuster Latumahina, die van ons heen gegaan is. Heren, wilt u vertroosten? Wilt u bemoedigen? Wil u bidden voor de zieken onder ons? We denken ook in het bijzonder aan broeder en zuster Jos en Lisbeth Deen. Heren, wilt u hen omringen met uw liefde en met uw genade? En niet alleen zij, maar ook hun geliefde kinderen. Heer, je zit in zo'n situatie met zoveel vragen. Zoveel onoplosbare problemen. Maar wat is het goed, Heer, om juist ook in die situaties te mogen hopen en te mogen geloven dat er een God is die zo wijs is. Een God is die almachtig is. Een God is in wie wij ons leven, ons hele leven, in de handen van Hem mogen leggen. Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanavond zegenen vanuit uw woord, ons onderwijzen vanuit uw woord. Heer, en ja, wilt u ons laten zien wat er de komende tijd ook rondom ons gaat gebeuren. Heer, we willen u vragen, wilt u maar tot uw doel komen in dit samen zijn. We vragen dat alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Voordat we samen nog een lied gaan zingen, wil ik met u twee stukjes lezen over de identiteit van de antichrist. We hebben vorige week een begin gemaakt met de geest van de antichrist, die de wereld en ook de naamkerk voorbereidt voor de komst van de antichrist. En vanavond wil ik u graag wat lezen over aan wie moeten we denken als we het over de antichrist hebben. Hoe wordt deze persoon beschreven? En ik wil graag met u lezen 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 10. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 10. En daarna Openbaring 13, vers 1 tot en met 8. Tweede Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aangebroken is. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En dan ook uit Openbaring hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 8. Openbaring 13, vers 1 tot en met 8. En ik zag uit de zee een beest opkomen, met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode verwond, en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen hem voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tent, en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Tot zover deze twee stukjes uit het woord. We zullen er straks met elkaar over nadenken. We gaan eerst met elkaar een lied zingen. En tijdens dat lied zullen er twee collecten gehouden worden. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. We zingen 442 uit de bundel Opwekking. Prijsstem, prijsstem, Jezus de machtige heiland. En dat zal straks gaan gebeuren. Als er Jezus in grootheid, in heerlijkheid terugkomt, dan zal elke tong belijden dat Hij Heer is. Als we met elkaar 2 Thessalonicenzen 2 opslaan, dan willen we daar beginnen. Daar vandaan gaan we verder naar het boek Openbaring. We maken een uitstapje naar het boek Daniël. En dan is de tijd alweer voorbij voor vanavond. In de Thessalonicense gemeente was een behoorlijk misverstand. In de eerste brief, daar geeft Paulus antwoord op de mensen die een soort dwaalleer daar rond zaaien van: als je al gestorven bent en de Heer Jezus komt terug om zijn gemeente tot zich te nemen, sorry, dan hoor je er niet bij. En dan zegt Paulus, die geeft daar antwoord op en die zegt: nee, eerst zullen allen die in Christus gestorven zijn opstaan. En met degene die nog leven op aarde, zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dus ook voor zij die al gestorven is, is er een geweldige toekomst. Dat is het eerste wat Paulus duidelijk maakt in de Thessalonicenzenbrief. In de tweede Thessalonicenzenbrief duikt weer een ander probleem naar boven. In de tweede Thessalonicenzenbrief zijn een aantal mensen die zelfs namens Paulus, als het ware namens hem een brief schrijven, die zeggen: nou, de dag des Heren is al aangebroken. We leven nu al in de dag des Heren. We leven nu al, je zou kunnen zeggen, in het koninkrijk van de Heer. Hij is nu al met zijn koninkrijk begonnen en we hebben eigenlijk helemaal niets meer te verwachten. Hij is al wedergekomen. Nou, daar hebben we het wel eens een keertje meer over gehad. Dat is een tendens die je vandaag in heel veel kerken tegenkomt, in heel veel groeperingen, dat we nu al in het koninkrijk van de Heer Jezus leven. Dat de Heer Jezus nu al koning is en dat we eigenlijk helemaal geen wederkomst meer hebben om naar uit te kijken. Nou, dan probeert Paulus daar ook een antwoord op te geven. En hij zegt: nee, want voordat de dag des Heren begint, voordat de Heer hier op aarde gaat regeren, zal er eerst nog een geweldige afval zijn. En zal ook de mens der wetteloosheid, de antichrist, zich gaan openbaren. Eerst afval en dan de mens der wetteloosheid. Je zou kunnen zeggen, en dat is eigenlijk tegen gedachten van heel veel, met name charismatische gemeenten. De meeste charismatische en de meeste pinkste gemeenten verwachten juist aan het einde nog een wereldwijde opwekking. Zo'n grote opwekking, waardoor eigenlijk de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Dat is de gedachtegang van heel wat charismatische gemeenten. Terwijl de Bijbel juist leert dat er een geweldige afval zal komen. Een geweldige, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, de gemeente van Laodicea wordt gekenmerkt door lauwheid, door verkilling. Of zoals de Heer Jezus zegt: zal ik nog wel geloof vinden als ik op aarde terug zal komen? Dus dat is eigenlijk tegenovergesteld. En Paulus leert dat ook, dat er eerst een geweldige grote, vreselijk is het, een afval zal komen. Waar je heel veel naamchristendom krijgt. En weinig werkelijke, toegewijde, echte kinderen van God. En als eerst die afval komt, je zou kunnen zeggen, dat is de geest van de antichrist. Dat is alvast de geest, de werking van de geest van de antichrist. En dan is er zoveel afval, dan wordt de komst van de antichrist voorbereid. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. De geest van de antichrist bereidt de komst van de antichrist voor, zoals de geest van God de komst van Christus voorbereidt. Als we het gaan hebben over de persoon, de antichrist zelf, dan hebben we het over het laatste stukje van de wereldheerschappij hier op aarde, vlak voordat de Heer Jezus zijn koninkrijk hier op aarde opricht. Het gaat om het laatste stukje. Je zou kunnen zeggen, de wereldheerschappij is met Nimrod begonnen. U kunt erover lezen, hoeft het niet op te slaan. Maar in Genesis 10, vers 10, daar zie je dat de wereldheerschappij begon met Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Dat was het begin van zijn koninkrijk. En het einde van de wereldheerschappij wordt gekenmerkt door Openbaring 17, 18 en 19. Weet u over welke stad het daar gaat? Over Babel. De val van Babel. En de val van Babel is op het moment dat de antichrist overwonnen wordt. Dus de regering van de antichrist vormt het laatste stukje van Nimrod, zou je kunnen zeggen, van de wereldheerschappij hier op aarde. Ik heb destijds in een Maranatendienst een vergelijking gemaakt tussen Christus en de antichrist. Ik zal ze nog een keertje noemen. Luister goed. De Heer Jezus was God die mens werd. De antichrist is de mens die God wil worden. De Heer Jezus was het evenbeeld van God. Hij kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. De antichrist, en dat zullen we ook straks gaan zien, is het evenbeeld van de duivel. De Heer Jezus is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De antichrist is de tweede persoon van een satanische drie-eenheid. De duivel, de antichrist en de valse profeet in Openbaring. De Heer Jezus kwam uit de hemel. De antichrist komt uit de volkerenzee, uit de mensheid tevoorschijn. De Heer Jezus vinden we in het woord van God als de nederige, het zachtmoedige lam van God. De antichrist wordt beschreven als een vreselijk beest, een vernielzuchtig beest wat alles kapot maakt. De Heer Jezus ontvangt de kracht van God en zegt, zonder de kracht van God kan ik niets doen. En de antichrist ontvangt zijn kracht van de duivel. En zonder die kracht kan de antichrist ook niets doen. De Heer Jezus staat op vanuit de dood. Heeft de dood overwonnen. De antichrist geneest van een dodelijke wond. En de wereld loopt hem na. Iedereen op aarde zal eens de Heer Jezus aanbidden. We lezen dat de wereld zal de antichrist volgen en de wereld zal de antichrist aanbidden. Van de Heer Jezus werd gezegd, niemand heeft ooit zo gesproken, zoals de Heer Jezus spreekt. Van de antichrist lezen we dat hij grote woorden spreekt en dat de mensen als het ware aan zijn lippen hangen. Van de Heer Jezus lezen we dat hij zonder zonde was. Van de antichrist lezen we dat hij de mens der zonde is. Van de Heer Jezus lezen we dat hij zich verbonden heeft aan een reine bruid, de gemeente van Jezus Christus. En de antichrist verbindt zich aan een hoer, de hoer Babylon. De Heer Jezus, die komt in de naam van God en de antichrist, we lezen het in Johannes, komt in zijn eigen naam. Nou, dat is al een hele preek op zich, hè? Wat een verschil, hè? Tussen Christus en de antichrist. Het is ontzettend belangrijk dat wij het onderscheid weten en heel veel mensen kennen het onderscheid niet tussen Christus en de antichrist. En ze laten zich verleiden door de antichrist. Misschien is het goed om met elkaar eens te gaan kijken hoe Paulus in de Thessalonicense brief de antichrist beschrijft. Straks gaan we kijken hoe Johannes de antichrist beschrijft. Nou, als we in 2 Thessalonicense kijken, dan wordt de antichrist in de eerste plaats beschreven, zijn persoon, in het derde vers van 2 Thessalonicense 2, daar wordt de antichrist beschreven als de mens der wetteloosheid. De mens der wetteloosheid. En we lezen zelfs in het stukje iets verderop dat het geheimenis der wetteloosheid nu reeds in werking is. Er is al een soort geest van wetteloosheid, het geheimenis van wetteloosheid is reeds in werking. Dat staat in vers 7, kijkt u maar aan het begin van 7. Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Dus de voorbereidingen voor de komst van de antichrist zijn al in volle gang. En dat is de geest van wetteloosheid. We hebben het hier vanmorgen ook over gehad. De geest van wetteloosheid is, we hebben die Bijbel niet meer zo nodig. We kunnen wel zonder Bijbel. We kunnen wel zonder woord van God. We hebben vanmorgen gezien, zonder woord van God leidt tot een verkild leven, een liefdeloos leven. Het is dus de mens der wetteloosheid. En waar u dat tegenkomt, als je in kerken komt waar het woord niet meer verkondigd wordt, als je christenen tegenkomt, christenen die niets met de Bijbel te maken willen hebben, dan heeft u te maken met mensen die onder invloed zijn van de geest van de antichrist. Het is de mens zonder het woord van God. Dat leidt tot het volgende, want dan staat er in vers 4 van ditzelfde stukje dat de antichrist ook genoemd wordt de zoon des verderfs. De zoon van het verderf, de zoon die alles laat verderven, die alles kapot maakt. De zoon die eigenlijk de zonde in het leven brengt. Een zondig leven, je zou kunnen zeggen de volgroeiing van de zonde door de zoon des verderfs. Dat is de antichrist. De werking van de antichrist die de zonde in deze wereld legaliseert. En eigenlijk alles goed praat. En ik weet niet of u dat ook de laatste tijd ervaren hebt. Dingen die in de Bijbel heel duidelijk als zonde beschreven worden, worden vandaag door christenen goed gepraat. Ach, iedereen doet het toch. Dat mag toch wel. Daar kan hij toch ook helemaal niets aan doen dat hij zo is. We proberen het goed te praten. Dat is de geest van de antichrist. Die de weg bereidt voor de zoon van verderf. De zoon van de zonde. Het derde wat je ziet, dat is dat Paulus deze antichrist een volgende naam geeft. Hij noemt hem de mens der wetteloosheid. Ten tweede de zoon des verderfs. En ten derde de tegenstander. Zie je dat staan in vers 4? De tegenstander. De antichrist die zich eerst voordoet als je beste vriend. En dan zijn ware gezicht laat zien. Zijn ware gezicht laat zien, een tegenstander in de eerste plaats van Israël. En dat zien we de laatste tijd ook toenemen. De geest van de antichrist, waardoor Israël in de steek gelaten wordt. Ook door de kerk, ook door de christenen. Een tegenstander van Israël. Daarna een tegenstander van de christenen, van de gelovigen. Een tegenstander van Christus zelf. En uiteindelijk staat er een tegenstander, wat zien we hier, van God zelf. Een tegenstander van God zelf. Ten vierde wordt de antichrist hier beschreven als iemand die zich verheft. Daar staat die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Een tegenstander die zich verheft, die uiteindelijk meer dan God wil zijn. En ook deze geest van de antichrist zien we ook vandaag om ons heen zich aftekenen. Dat mensen meer willen zijn dan God. Dat mensen zich boven God verheffen. En eigenlijk is dat niets anders dan God, dan het plan, het uiteindelijke plan van Satan. Want wat zegt Satan al tegen Adam en Eva of tegen Eva? Je zult aan God gelijk zijn. En deze antichrist zal zelfs meer dan God willen zijn. De mens die zich verheft boven God. En dan als laatste, zoals Paulus de antichrist ziet, dat is het laatste, zodat hij aan zich laat zien dat hij een God is. uiteindelijk zal de antichrist zijn eigen plannen verwezenlijken en zich God noemen in deze wereld. Zo ziet Paulus de antichrist. Dat is de persoon, de antichrist. Laten we eens kijken hoe Johannes de antichrist ziet. En daarvoor moeten we naar het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 13. Daar hebben we gelezen over de komst van de antichrist die vergeleken wordt met een beest wat uit de zee opkomt. Nou, daar staat dat de antichrist, in vers 1, ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen en op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastering. Nou, wat hier heel duidelijk is, dat is dat de antichrist uit de zee tevoorschijn komt. En over die zee, daar schrijft Daniël heel duidelijk over. En misschien is het goed om nu even een uitstapje te maken, houd Openbaring 12 erbij, naar het boek Daniël hoofdstuk 7. In Daniël hoofdstuk 7, daar wordt eigenlijk hier over dezelfde gebeurtenis geschreven. Er zit zo'n 600 jaar, ruim 600 jaar tussen Daniël en het boek Openbaring. En dan staat er in Daniël 7 vers 2, het begin van het bericht, Daniël hief aan en zeide, ik had in de nacht een gezicht. En zie, de vier winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. Weet u, deze zee is de volkerenzee, is de aarde. En die grote zee die wordt in beroering, in beweging gebracht. Door wie? Door de machthebbers hier op aarde? Nee, door die geestelijke winden. Die geesten die boven alle overheid en macht hier op aarde staat. Dat is hetgeen waar Paulus ook over spreekt. Wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de macht in de hemelse gewesten. En deze zee, deze volkerenzee, dat politieke klimaat wordt in beweging, in beroering gebracht door de vier winden vanuit de hemel. Er staat ook in Openbaring dat op een gegeven moment God zegt, en nou moet jullie eventjes vastgehouden worden, die winden. En dan wordt de aarde met rust gelaten. Maar hier zie je die vier winden die eigenlijk beroering brengen in de volkerenzee. En wat brengt dat voort? Daar staat er, en vier grote dieren stegen uit de zee op. Daar worden vier grote wereldrijken mee bedoeld. En dan staat er, het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw. Het Babylonische wereldrijk. En het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden de vleugels uitgerukt. En het werd van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens. En het werd met een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede dier, geleek op een beer, Perzië, het Medo-Persische wereldrijk. Het richtte zich op aan de ene zijde en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem aldus, sta op en eet veel vlees. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter of een luipaard, het Griekse wereldrijk. Het had vier vogelvleugels, de vier generaals van Griekenland. En op zijn rug vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend, het Romeinse wereldrijk. Geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige. En het had 10 horens. En terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine hoorn. Dat is de eerste keer in Daniël dat hier de antichrist om de hoek komt kijken. En drie van de vorige horens werden daardoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. We lezen nog even iets verder in vers 19. Toen wilde ik de ware zin van het vierde dier weten. Dat van alle anderen verschilde. Dat buitengewoon vreselijk was met de ijzeren tanden en zijn koperen klauwen. Dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrat. En van de 10 horens welke op zijn kop waren. En van die andere die zich verhief. Waardoor er 3 uitvielen. Terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heilige. En hen overmocht. Totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogste. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak aldus. Het vierde dier is het vierde koninkrijk dat op de aarde zal zijn. Dat zal verschillen van alle andere koninkrijken. En dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dan zal de vierschaar zich nederzetten. En men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heilige des Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en het gehoorzamen. Nou, hier zien we dus in dit stukje van Daniël dat er 4 grote wereldrijken over deze wereld zullen komen. Het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. En dat vanuit het Romeinse wereldrijk uiteindelijk de antichrist tevoorschijn zal komen. Die het laatste stukje van de wereldregering zal vormen, voordat de Heer Jezus terug zal komen. Nou, 1 ding is zeker. Johannes laat zien dat de antichrist niet zomaar van ergens uit de hemel komt, maar dat de antichrist vanuit de politieke wereld tevoorschijn zal komen. Ten tweede laat Johannes zien dat de antichrist exact het beeld is van Satan zelf. Want als je Johannes of Openbaring 12 leest, dan ontmoet je daar de draak die uit de hemel gevallen is. En weet u hoe die draak eruit ziet? 7 koppen en 10 horens. En hoe ziet de antichrist eruit? 10 horens en 7 koppen. Precies hetzelfde. En in deze antichrist heb je al die rijken, zoals die staat in Openbaring, dat ene beest heeft in zich de leeuw, de koninklijke waardigheid, een beer, de kracht en een luipaard, de snelheid en de list. Nou, dit zijn kenmerken van de antichrist. Hij zal een koninklijke waardigheid uitdragen. En de mensen zullen zeggen, dit is de wereldheerser. Dit is zo'n koninklijk persoon. Ze zullen hem zien als een leeuw. Ze zullen in hem enorm veel kracht ontdekken, de beer. En hij zal ontzettend listig zijn, zoals een luipaard, en ontzettend snel. Nou, zo ziet Johannes in Openbaring 13 de antichrist verschijnen. Deze kenmerken, allemaal in één in deze antichrist. Wat echter wel heel wonderlijk is, als we het hebben over het evenbeeld van de antichrist en Satan, dan zien we dat de antichrist op elke horen een kroon heeft. De draak nog niet. Hij is gekroond. Hij is de koning die dan zal regeren. Wat ook heel belangrijk is, dat is dat de apostel Johannes de antichrist niet als iets ziet. Hij heeft het aan de ene kant over een beest wat uit de zee opkomt. Maar dan staat er aan het einde van vers 2, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en zijn macht. En dan zien we heel duidelijk dat de antichrist beschreven wordt niet als iets, maar als een persoon. Als een persoon die zal gaan regeren. Nog iets wat Johannes ons laat zien over deze antichrist, en daar heb ik al iets over gezegd, dat deze antichrist ontvangt van de draak de kracht. Daar staat, laten we het maar even lezen in aan het einde van vers 2. En de draak, het einde van vers 2 van Openbaring 13. De draak gaf hem, dat is die persoon, zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dat betekent dat de antichrist kan rekenen op de kracht van Satan. Maar tegelijkertijd staat er ook zo mooi zijn troon. Weet u wie er nu heerst hier op deze aarde? Satan. Satan heeft hier nu op aarde zijn troon. En dat blijkt heel duidelijk uit Lucas 4, waar de Jezus verzocht wordt en waar Satan hem al de koninkrijken die de Jezus aanbiedt. Zijn troon, zijn heerschappij. En Satan die draagt zijn heerschappij over aan de antichrist. En grote macht. Wat nog meer zien in dit stukje, dat is dat de antichrist groot succes krijgt. En door heel veel mensen nagevolgd wordt. En aanbeden wordt. En gezien wordt als de grote wereldleider. Hoe komt dat? Omdat daar staat dat hij herstelt van een dodelijke wond. Een dodelijke wond. Eigenlijk was het zo van deze antichrist had niet kunnen leven. En toch leeft hij. Je zou kunnen zeggen, op wonderlijke manier krijgt deze antichrist als het ware het leven terug. En dat gaat niet onopgemerkt. De wereld zal het zien. En het is juist, weet je, toen de Jezus hier kwam, heeft de Jezus grote wonder en tekenen mogen doen. Om te laten zien dat God hem gezonden heeft. Als de antichrist hier op deze aarde komt, dan zal de antichrist grote wonderen en tekenen mogen doen om te laten zien dat hij niet zomaar een mens is. Maar dat hij als het ware door God gezonden is. Hij zal aanbeden worden als een goddelijk persoon met grote macht. Hij is genezen van een dodelijke wond. En dan nog één ding. Dan staat er aan deze antichrist staat er in vers 7, daar staat, en hem werd, oh nee, vers, even kijken hoor. In vers 5. In vers 5 daar staat, en aan deze antichrist, en hem werd een mond gegeven. Nou, zou die antichrist dan geen mond hebben? Natuurlijk heeft hij een mond. Maar wat betekent dat hem werd een mond gegeven? Soms hoor je het wel eens ook over politici die zeggen, ja, ik word helemaal monddood gemaakt. Ik word niet uitgenodigd in één vandaag. Ik word niet uitgenodigd bij praatprogramma's. Ze worden monddood gemaakt. En als hier staat, hem werd een mond gegeven, dan zou het wel eens kunnen zijn. Je hebt van Berlusconi bijvoorbeeld in Italië, dat hij hele televisiestations allemaal bezit. Een grote macht uitoefent via allerlei mediakanalen die allemaal tot zijn beschikking staan. Nou, als hier staat, hem werd een mond gegeven, dan heeft deze antichrist toegang tot alle media, tot alle mogelijkheden om de hele wereld te bereiken. Via satelliet, via de televisie, via internet, op allerlei manieren. En misschien wel zo dat deze antichrist de mond snoert naar al het andere wat verkondigd mag worden op deze wereld. Hem werd een mond gegeven. En de hele wereld zal het horen. Niet alleen maar een mond gegeven, maar wat staat er? Hem werd een mond gegeven die grote woorden, daar wordt mee bedoeld, net zoals dat ze van de Jezus zeiden, nooit hebben we iemand zo horen spreken. Ik denk aan een man als Hitler. Hoe deze man Hitler de mensen kon boeien met zijn toespraken. Dat de mensen tot tranen toe bewogen waren. Dat de mensen zo euforisch waren toen ze naar Hitler konden luisteren. En zo als het ware zagen, dit is de oplossing voor ons probleem. Zo zal er straks een man komen. Die zo prachtig kan spreken. Grote woorden. Maar tegelijkertijd, wat staat er? Hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslastering. We hadden het over de geest van de antichrist. Waar zou het vandaan komen dat men het afgelopen jaar van alles geprobeerd heeft om uit het wetboek van strafrecht godslastering te schrappen? Waar zou het vandaan komen? Zou dat uit de koken van de politici komen? Of zou dat van de geest van de antichrist komen? Nou, ik denk dat u het wel begrijpt. Dat is de geest van de antichrist die de weg van godslastering via alle televisiekanalen gewoon legaliseert. Het kan. Het moet kunnen. Gods naam. Een grote mond. Met godslastering. De naam van God wordt gelasterd. Maar er gaat nog meer gebeuren. Wat wordt er nog meer gelasterd? Als we even kijken in vers 6. Het beest opende zijn mond tot a. lasteringen tegen God. God wordt gelasterd. Ten tweede, en zijn tent. Wat moeten we ons daarvan voorstellen? Zijn tent wordt gelasterd. Nou, als u iets over zijn tent wilt weten, dan zou ik u willen vragen om Psalm 76 op te slaan. Psalm 76, vers 3. Als hier staat dat God gelasterd wordt als eerste, en ten tweede zijn tent gelasterd wordt, dan kunnen we uit Psalm 76, vers 3 ontdekken wat er met zijn tent bedoeld wordt. Laten we vers 2 beginnen te lezen. Daar staat: God is bekend in Juda. Zijn naam is groot in Israël. Zijn naam is groot in Israël. En dan staat er: in Salem, dat is Jeruzalem, was immers zijn tent. En op Sion zijn heilige woning. Deze antichrist vult zijn mond met lasteringen tot God en lasteringen tot alles wat met Israël te maken heeft. En met Jeruzalem. En met het huis van de levende God. En hij lastert hen. Dat is heel interessant om dat te lezen. Aan het einde van vers 6, daar staat: hen die in de hemel wonen. Wat is het verschil tussen hen die in de hemel wonen, aan het einde van vers 6, en hen, in vers 8, het eerste stukje, die op de aarde wonen? Hen die in de hemel wonen en hen die op de aarde wonen. Weet u wat ertussen zit? De opname van de gemeente. Hen die in de hemel wonen, wonen in het huis van de Vader en zijn weggenomen. En zij worden gelasterd. Ze worden gelasterd door de antichrist. Ze worden gelasterd door de antichrist. En dat is eigenlijk hetgeen wat hier begint. Antichrist gaat lasteren. En waar leidt dat toe? Nou, dat is het laatste wat we met elkaar zullen zien. Dan staat er in vers 7: en hem werd gegeven om tegen de heiligen. Daar wordt niet gezegd tegen de christenen. Als je dit vergelijkt met het boek Daniël, dan worden de heiligen heel duidelijk geïdentificeerd met het volk van God. Met het volk van God Israël. En hier staat, hem werd macht gegeven om tegen, zal ik het gewoon maar vertalen zoals het eigenlijk er staat, tegen Israël oorlog te voeren. Daar leidt het naartoe. Weet je, als je de boeken leest van de inleiding tot de Tweede Wereldoorlog, waarmee begon de strijd tegen de Joden? Met een grote lastercampagne. De Joden werden op allerlei manieren gelasterd. Als Joden die bloed drinken van anderen, als Joden die alleen maar het geld van anderen wegplukken. Een grote lastercampagne bereidde de wereld voor op een grote holocaust waar 6 miljoen Joden omgekomen zijn. De antichrist begint met een vreselijke lastercampagne. Eerst tegenover God, dan tegenover het volk van God en dan tegenover de christenen. Om een strijd te ontketenen tegen Israël. Een geweldige oorlog. Een oorlog die nog vele, vele malen erger is dan de oorlog die we hier in de Tweede Wereldoorlog gehad hebben. Maar dan staat er in Daniël, als die oorlog losbarst, onder leiding van de antichrist, dan zal de vierschaar zich neerzetten. En dan zal de Heer Jezus terugkomen en voor zijn volk strijden. En dan zal de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde oprichten. Dan begint pas die dag des Heren. En dan zal er vrede zijn overal. Mensen, wat is het belangrijk om de tekenen van de tijd te kennen. En de geest van de antichrist op te merken. Voorafgaand aan de openbaring van de antichrist. De volgende keer hoop ik met u na te denken over de werken van de antichrist. Wat gaat de antichrist werkelijk doen als hij zich openbaart? Amen. Laten we samen de Heer danken en gaan bidden. Vader in de hemel, we hebben vanavond uw woord mogen bestuderen. We hebben mogen zien, Heer, hoe er gesproken wordt in uw woord over de komst van de antichrist, over de geest van de antichrist. We hebben gezien hoe de antichrist zich zal openbaren en hoe hij geloofd zal worden in deze wereld. Waar het naartoe zal gaan, Heer, via een lastercampagne naar een vreselijke strijd die gestreden wordt rondom Jeruzalem. Harmageddon. Heer, wat is het geweldig om dan te mogen bemerken dat u, Heer Jezus, terug zult komen. En dat u een einde zult maken aan de antichrist en de geest van de antichrist. En het vrede zal zijn hier op deze aarde, omdat u hier regeert. Heer, dank u wel dat we niet overgeleverd zijn aan de antichrist. Niet overgeleverd zijn aan de vreselijke draak Satan, die zich dan zo lijfelijk op aarde zal openbaren. Maar dat we toevertrouwd mogen zijn aan de Heer Jezus. Heer, en dan wordt het nog duidelijker dat er in de Bijbel staat, Heer, dat wij verlost zijn, dat wij geroepen zijn uit deze wereld, om niet meer aan Satan toe te behoren, maar aan u, Heer Jezus. Dan wil ik u heel in bijzonder bidden voor hen onder ons, die nog zo vastzitten aan deze wereld, nog zo vastzitten aan de zonde, en de Heer Jezus niet nodig hebben. Ach, dan weten we, zoals onze zendeling Guus Brinkske altijd zegt, je hoeft er niets aan te doen om voor eeuwig verloren te gaan. Want zo wordt ieder mens op aarde geboren. We mogen de Heer Jezus aanvaarden om losgemaakt te worden van deze wereld. Verlost te worden van deze wereld. Om voor eeuwig uw eigendom te zijn. Heer, wat mogen vanavond dankbaar zijn dat wij van u zijn, Heer Jezus. En dat voordat deze vreselijke periode aan zal breken, dat u gezegd heeft, Heer Jezus, ik zal je bewaren voor die uren van beproeving die over de hele wereld zal komen. En dat we uit mogen kijken, Heer, niet naar de antichrist, maar dat we uit mogen kijken, Heer Jezus, naar u. En Heer Jezus zelf, die ons tot zich zal nemen om voor altijd bij hem te mogen zijn. Heer, dank u wel voor uw woord. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons in deze tijd, in deze laatste tijd, waarin alles in voorbereiding is, Heer, wilt u ons helpen om maar heel dicht bij u te blijven. En bovenal uw woord lief te hebben. Dank u daarvoor. Heere, wilt u ons straks begeleiden op weg naar huis, ons een fijne avond geven en wilt u ons de komende week ook zegenen. Ook het Sunrise project willen we nogmaals aan u toewijden. Heere, wilt u het evangelisatieproject op een wonderbaarlijke manier zegenen. We vragen dat alles uit genade tot eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. En ik zou voor willen stellen om dat met elkaar, als het enigszins mogelijk is, staande te zingen. Het is een Maranatha-lied, inderdaad. In de nieuwe bundel van Johannes de Heer staat het lied: De Heer komt spoedig terug. De Heer komt spoedig terug. Laat niemand van ons, als Hij eens wederkomt, vergeef zijn naam aanroepen. Maranatha, Heer, u zij de lof en eer. Laten we een keertje luisteren naar het orgelspel, pianospel. En dan gaan we het met elkaar zingen. Dan de zegenbeden. En na de zegenbeden zingen we nog één keer het koor. Laten wij heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we met hem voor altijd verenigd zullen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.